Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pastors Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God.
Mijn preek vandaag is wel grappig, want vorige week had ik het over, wat was het, 1 Koningen 18 of 1 Koningen 19 ook. En toen pastor Tommy had het er ook over, donderdag in de Bijbelschool. Volgens mij pastor David ook. Op zondagavond of donderdag? Donderdag ook. En ik had eigenlijk als maandag toen ik in mijn kantoor zat, had ik al de aantekeningen geschreven voor vandaag. Voor deze preek. Vandaag, ik denk dat dit de laatste is in de serie over vernieuwd denken. Dat is wel een hele lange serie geweest. Maar wel een goede serie. Ik heb hier wel van genoten. Ik hoop jullie ook. Maar vandaag als laatste gaan we afrekenen met trots en hoogmoed. En alle nederige mensen zeggen halleluja. Alle trotse mensen denken, die denken dat heb ik niet helemaal niet nodig. Dat is het probleem met trots. Als je trots bent, dan weet je niet dat je trots hebt. Dan denk je van, dat is voor iemand anders. dat is niet voor mij. Maar ik wil gewoon iedereen aanmoedigen om gewoon lekker mee te luisteren, je hart te openen en de Heer zijn werk te laten doen. 1 Koningen 19, vers 19. Dit gaat over Elia, die natuurlijk, vorige week hebben we het erover gehad, dat hij ontmoedigd was en eigenlijk dood wilde. En dat hij bij de berg van God kwam en dat God zei, wat doe je hier eigenlijk? En dat God hem weer een hele nieuwe instructie gaf en dat gewoon God nog helemaal niet klaar was met hem. Maar God is ook nog niet klaar met jou. God heeft nog mooie plannen voor je leven. Amen. Maar dan geeft God hem instructie om Elisa te gaan zalven als de profeet in zijn plaats. Dus Elia dacht eigenlijk, mijn wedloop zit wel op, ik ben wel klaar. Maar God zegt, nee, ik wil nog een hele legacy achter gaat laten in jouw opvolger. En dan stuurt hem naar Elisa en dan pak het verhaal op. Dus Elia ging van daar vandaan en trof Elisa, de zoon van Safat. Trof die aan. Deze was aan het ploegen met 12 span runderen voor zich uit. En hij bevond zich bij het 12e. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei, laat mij toch mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u volgen. Maar Elia zei tegen hem, ga een keer terug, want wat heb ik met u gedaan? In andere woorden, doe je ding, laat mij je niet ophouden, maar ik heb je een grote roeping gegeven, weet wel wat je doet. Zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze, kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. Hij gaf dat aan het volk en zij aten. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem. Oké, hier zie je de profeet Elisa die geroepen wordt in de bediening. Dat is een groot ding natuurlijk als de topprofeet van jouw generatie. Die komt naar je toe en die gooit zijn mantel op je. Eigenlijk... dat was symbolisch voor die zalving die op mijn leven is, die gaat op jou komen. En jij gaat die dingen doen die ik doe. En je kunt je wel voorstellen dat Elisa had allemaal glorieuze dingen gehoord over deze machtige man van God. Elia, dat was een beetje hun filmster in die tijd, weet je wel. Had natuurlijk al die verhalen gehoord over wat er gebeurd was op de berg Carmel, van die, met het vuur uit de hemel, had gehoord van al die verhalen van wat er gebeurd was in het leven van Elia. En nu komt die Elia, komt bij hem langs. En die werpt zijn mantel op hem en zegt, kom maar, volg mij. Je zou denken, oh, halleluja, ik ben de volgende profeet. Ik ga glorieuze dingen doen. Ik ga een dubbel deel van de zalving krijgen. Ik ga water in tweeën splijten. Ik ga vuur uit de hemel zien komen. Ik ga tegen koningen spreken het woord van de Heer. En weet je wat er gebeurde? Niks van dat gebeurde voor een hele, hele lange tijd. Hij werd een dienaar. Hij werd een dienaar. Iedereen zegt dienaar. Het is zo makkelijk om de Bijbel te lezen, vol van de Heilige Geest te worden en te zeggen, oh, ik ga mijn grote dingen doen voor God. Maar de mensen die God gebruikt voor grote dingen, zijn de mensen die niet te groot zijn om de kleine dingen te doen. Het zijn de mensen die de laagste plek innemen en een dienaar worden van hun generatie. Wie wil er gebruikt worden door God in deze tijd? Amen. We willen allemaal... Dat ons leven impact maakt voor de eeuwigheid. Dat ons leven vrucht draagt voor de eeuwigheid. Maar weet je, de Vruchtbaarheid komt voort uit nederigheid. En nederigheid heeft handen en voeten en dat is dienstbaarheid. Dienstbaarheid. En weet je, we zijn allemaal die wedergeboren zijn, we zijn allemaal in Christus geboren. We hebben het oude achter ons gelaten. Maar we hebben allemaal nog een oude natuur die gekruisigd moet blijven. En in die oude natuur van iedereen zit trots. En het is aan ons om dat dood te houden. En om ervan te zeggen, jij gaat mij niet regeren. Ik ga niet als trots persoon leven. Ik ga nederig zijn zoals Jezus mij het voorbeeld heeft gegeven om nederig te zijn. Wat we nog op moeten merken voordat we verder gaan, is dat Elisa, voordat hij Elia kon gaan volgen, voordat hij in die roeping kon gaan wandelen, moest Elisa al het oude afvikken. Hij nam dat, weet je, Elisa was natuurlijk, hij was hier aan het ploegen met 12 span runderen. In het bedrijf was zijn vader bezig, zijn vader was waarschijnlijk een rijk zakenman, weet je wel. En die had 12 span runderen, dat was een goed bedrijf, dat was een groot ding. Je mocht blij zijn als je er 1 span runder had, maar ze hadden er 12. Maar Elisa was bij het 12e span. Achterin. Zie je, ik weet niet meer eens, maar ik zou liever voorin zijn. Want je weet wat er uit die achterkant van die runderen komt. Ik hoef het niet uit te leggen. Hij is niet alleen achter de eerste, maar hij is achter de 12. Dus nu is hij aan het ploegen, waar al 12 span runderen zijn geweest met al hun troep. Zeg maar. En hij zegt, al die werknemers van mij, die ga ik daarvoor zetten, maar ik ga zelf achteraan. Hij was al een dienaar. Het is niet toevallig dat God hem vond. God is niet aselect in wie hij kiest. De Bijbel zegt, zijn ogen gaan over heel de wereld. Op zoek naar iemand aan wie hij zichzelf sterk kan betonen. Op zoek naar iemand wiens hart volkomen naar hem uitgaat. God is op zoek naar volkomen harten. Niet volkomen performance, niet volkomen, weet je wel, alles perfect doen, maar wel naar harten die volkomen naar hem uitgaan. Harten die zeggen, Heer, I'm a big mess without Jesus. En ik wil u dienen, ik wil u volgen, ik wil, wat u ook maar zegt, ik wil het doen. Ik wil gaan waar u wilt dat u gaat. Ik wil zijn wie u wilt dat ik ben. Ik wil doen wat u wilt dat ik doe. Ik wil zeggen wat u wilt dat ik zeg. Niet mijn wil, maar u wil geschieden, volkomen harten. Dus ook vandaag in deze generatie, ook in deze mooie zaal hier in Hoofddorp, de ogen van God gaan rond. Op zoek naar iemand. Zeg, hier, zoek niet verder, Heer. Zoek niet verder. Hier ben ik, Heer, zend mij. Op zoek naar iemand, wiens hart volkomen naar mij uitgaat, aan wie hij zichzelf sterk kan betonen. God wil zichzelf sterk betonen door jouw leven heen. Door mijn leven heen, door onze levens heen, door deze kerk heen. Hij wil zichzelf sterk betonen. He wants to flex his muscles. Hij wil laten zien hoe sterk hij is door onze levens. Hoe groot hij is. Maar om te kwalificeren voor de grote kracht van God, moeten we nederig zijn. Want als wij niet nederig zijn, denken wij dat de grote kracht van ons vandaan komt. Dat is een gevaarlijk spelletje. Dat leidt naar de ondergang. Dat leidt naar de afgrond. Waar komt trots vandaan? Van de Satan. In Jesaja 14, vers 12. Spreekt de profeet door de Heilige Geest. Profeet Jesaja spreekt door de Heilige Geest over wat er gebeurd was duizenden jaren daarvoor in de hemelse gewesten toen de Satan de hemel uitgekikt werd. Jesaja 14, vers 12. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? Dat spreekt over de Satan. Zijn naam als engel was morgenster. Hij was een gezalfde cherub voor de aangezicht van God. Gabriel, Michael, morgenster. Lucifer, zoon van de dageraad. U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolk. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Als dat geen trots is, weet ik het niet. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Eigenlijk waar God zit. Daar ga ik zitten. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Playing a dangerous game. En dan zegt God, echter, u bent in het rijk van de dood neergestort in het diepst van de keil. Zie, dat is wat trots doet. Trots verhoogt zichzelf. Trots heft zichzelf omhoog. Trots ziet zichzelf als meer dan wat ze werkelijk is. Trots is wat ervoor zorgde dat de Satan uit de hemel gegooid werd. Daarom zegt de Bijbel dat God trots haat. In Spreuken 8 vers 13. Spreuken 8 vers 13, daar staat: de vreze des Heeren is het kwade te haten. Wat is dat kwade? Er staat dubbele punt. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Zie, God is liefde, maar hij haat deze dingen. Dat is dus best heftig. Dat God die zo liefdevol is, zo lief heeft, dat hij dingen heeft waarvan hij zegt, dit haat ik. Niet, ik heb er een hekel aan. Ik haat het. En de Bijbel zegt dat jij en ik ook, als wij in de vrezen van de Heere wandelen, dan moeten wij ook het kwade haten. We hoorden de getuigenis van Saskia, dat zij verslaafd was aan de sigaretten. En dat ze zei van, ik wil er vrij van worden, maar weet je, als je echt vrij wil zijn, wat ze zei, dan was je al vrij, want je bent al vrij. Je moet alleen die gevangenis uitstappen. Dus je wil het eigenlijk nog. Dus totdat je dat ding haat. Totdat je een afschuw hebt van die zonde. Totdat je zegt, ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Zul je eraan vast blijven zitten? Het kwade te haten. En wat is dus dat kwade? Hij zegt, trots en hoogmoed. Voor God is dat zo'n afschuwelijk ding. Omdat het hem herinnert aan de natuur van Satan. Daarom zei Jezus, zelfs tegen de fariseeën die zo rechtvaardig leefden, hè, naar de wet. Hij zei, je moet wedergeboren worden. Het is geen andere weg. Want je bent geboren uit Adam. En Adam had die Satan natuur gekregen. Die zondige natuur gekregen. Vanwege de zondeval. Dus je moet wedergeboren om Gods natuur in je binnenste te krijgen. Anders zul je altijd struggelen. En die oude natuur moet dood. Moet gekruisigd worden met Christus aan het kruis. Daarom is de doper. En als je vandaag wil laten dopen, kun je vandaag laten dopen. We hebben het doopbad klaarstaan. Waar je sterft met Christus, begraven wordt met Christus, opstaat tot een nieuw leven met Christus. Maar dat nieuwe leven leef je niet meer in de trots en de dingen van het oude leven. Maar die dingen zijn begraven in het waterbad met Christus. Halleluja, opgestaan tot een nieuw leven. Een leven van nederigheid, liefde, dienstbaarheid. De Bijbel zegt in Ezechiël 28 over Jezus, over de Satan. Er staat, vanwege uw schoonheid werd u hoogmoedig. God spreekt ook tegen de kerk in Laodicea in Openbaringen 3. Waar hij eigenlijk die kerk bestraft. Hij zegt, u zegt, ik ben rijk geworden. Ik heb aan niets tekort. Ik ben gezalfd, ik heb al die dingen, ik heb alles wat ik nodig heb. En hij zegt, je weet niet dat je eigenlijk naakt en arm en blind en miserable bent. Dus eigenlijk hoogmoed, trots, ziet zichzelf door een andere lens dan wat God ziet. Door zijn lens. Dus de kerk in Laodicea dacht, wij hebben het wel voor elkaar. Maar God keek ernaar en zegt, bleh. Hij zegt, ik wou dat je heet was of koud, maar als je lauw bent, dan spuug je uit mijn mond. Je bent bleh voor mij. En dat gaat niet over jou hoor, ik zeg niet dat God je uitspuugt. We zijn hier om je te bemoedigen vandaag. Maar we zijn hier ook om dam en dijken te breken. En alles wat nog een spoortje van trots en hoogmoed is in ons leven, dat het gewoon ontworteld wordt. Waarom? Omdat als wij ver willen gaan met God en grote impact willen maken in deze generatie, dan moeten we heel laag gaan. Als God ons veel wil toevertrouwen, wat hij wil, dan moeten wij heel goed beseffen dat het allemaal niet bij ons vandaan komt, maar dat het allemaal door zijn genade is. Het moeilijke met trots is, je kunt trots niet corrigeren. Omdat trots ziet zichzelf als meer dan wat het is. En als je er tegen spreekt, dan zeg je, ja, maar dat is onzin. Omdat trots vanuit een andere lens kijkt dan wat God ziet. Daarom hebben we het zo nodig, ieder van ons, om geplant te zijn in een goede gemeente. Amen. Dat we onder autoriteit zijn. Dat was het probleem met Saul. Saul kwam in autoriteit zonder dat hij echt onder autoriteit was. En Samuel kwam naar hem toe en gaf hem een bestraffing. Nadat Saul rebellieus was geweest naar God toe. God had hem duidelijke instructie gegeven en Saul deed duidelijk dat niet. Dus hij had rebellie, hij ging een andere kant op dan het woord van God. Het woord van God zei A, hij deed B, dat is rebellie. Dus dan zeg je, ja, maar ik vind het niet echt nodig. Ja, maar dat is rebellie. Want als God dit zegt, dan maakt ik vind even niet meer uit. Toch? We zijn geen democratie, we zijn een theocratie. Waar hij het voor het zeggen heeft. Dus maar Saul zei van, nee, dat vind ik niet fijn nu, dat ga ik nu even niet doen. Ik ga dit doen, dit lijkt mij de beste keuze. En hij deed die keuze en kwam Samuel kwam naar hem toe. En hij zei, toen je nog klein was in eigen ogen. Dat is een gevaarlijk ding, als God zo tegen je spreekt. Toen, laat het nooit van ons gezegd worden, dat God zegt, spreekt over ons verleden, toen jij nog klein was in je eigen ogen. In andere woorden, nu denk je dat je helemaal de man bent. Nu denk je dat je echt iets bent. Maar toen je nog klein was in eigen ogen, toen heeft God je gezalfd als koning. Toen heeft God je gekozen. Maar nu ben je groot geworden in je eigen ogen. Nu ben je een mannetje geworden of zo. Nu ben je helemaal self-made. Toen riep God je. Maar nu luister je niet meer naar die God die jou op die plek gebracht heeft. Minacht je de genade van God in andere woorden. Minacht je de gunst en de goedheid van God door te zeggen ik doe nu mijn eigen ding wel. Zie veel mensen hè? In de nood roepen ze God aan. Maar als het dan goed gaat, dan zeggen ze oké, bye bye, got it from here. Dan vergeet ze weer. Daarom waarschuwt God ervoor in Deuteronomium 8. Hij zegt, als je zilver en goud vermenigvuldigd is. Als je in goede huizen woont. Als alles vermenigvuldigd is. Als je rijk bent en gegeten hebt en vol zit en naar niks meer gebrek hebt. Let er dan op. Iedereen zegt dan. Let er dan op dat je hart zich niet verheft. En dat je de Heer je God vergeet. Die jou uit het land van slavernij gebracht heeft. En je al deze kracht gegeven om vermogen te vergaan. Het is God geweest die je hier gebracht hebt. Vergeet het niet. Daarom, weet je, mensen die lachen erom. Dat ik al elke keer die verhalen vertel over ons laatste avondmaal. En mensen die droom hadden in Brazilië. En dat wij uit het land uit gekikt zouden worden. En weet ik wat allemaal. En dat we helemaal niks te maken hadden. En dat we dat we een paar flessen naar de lege flessen naar de supermarkt moesten brengen. Om een half broodje te halen. En weet ik wat allemaal. Mensen worden moe van die verhalen. Maar ik vertel die verhalen expres. Waarom? Omdat zodat je hier naar kijkt, naar alle zegen die God geeft, dat je weet, het heeft niks met mij te maken, het heeft allemaal met hem te maken. Amen. Want in mezelf kunnen we helemaal niks doen. Is allemaal hij. Is allemaal zijn goedheid. Mensen komen, als voorganger komen mensen altijd naar je toe. Mensen denken dat ze geroepen zijn om jou nederig te houden. Van, dat was een mooie dienst, maar onthoud altijd, hè. Is niet jouw kracht. Wow, thank you, wow. Dankjewel voor deze diepe openbaring, wow. Ik had het echt nodig. Oh, ik liep net de dienst uit denken dat ik het was die mensen omversloeg. En dat ik zo goed kon preken dat mensen hun leven... Hallo. Ik stond daar in die steokee met 20 lege stoelen. Niemand die kwam. Niemand die op me zat te wachten. Dus ik weet echt wel wat ik kan. Niks. Niks. Jezus zei het ook. Hij zei, van jezelf kun je niks doen. En hoe sneller we dat beseffen, hoe sneller we kunnen gaan groeien. Halleluja. Ik dacht, ik heb bijbelschool gedaan, halleluja, ik ben gezalfd, we gaan het land gaan schudden, ik heb een visie van God gekregen. Waar zijn die duizenden? Nou, niet waar. Cricket, cricket, cricket. Die waren er niet. En toen kwam het dus van, oké, heren, ik heb mijn best gedaan. Ik ga aan de kant, zodat u uw gang kan gaan. En toen begon het te groeien. Zie, God wacht erop dat wij aan de kant gaan. Wij denken dat wij het allemaal moeten doen, hè? Maar als wij het allemaal gaan doen, dan kunnen wij ook de glorie pakken. Maar God wil dat we hem alle eer, alle glorie, ook alle kritiek geven. Halleluja. Dus als er kritiek is, not my problem. Zijn kerk. Alle eer gaat naar hem toe, alle handen gaan naar hem toe. Passing it right along. Heer, dat is voor u. Hoe reken je af met trots? Pak de pistool. Nee, grapje. 1 Petrus 5. AK 47 voor sommigen. 1 Petrus 5. Vers vers 5. Petrus 5 vers 5. Evenzo jongeren. Hoeveel jonge mensen zijn hier vandaag? Kom aan, iedereen moet daar. Dat voelde niet echt als een jonge woe trouwens. Dat was een woe. Voelde meer als een bejaarde thuis. Bingo, joe. Bingo. Ja, mijn kunstgebit vliegt eraan. Ik zal het nog een keer vragen. Zijn er hier jongeren vandaag? Oh, oké, ze zijn er. Gelukkig, oké, gelukkig. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Je zegt, zie, ik hoef aan niemand onderdanig te zijn, want ik ben oud. Ik ben ouder dan die voorganger, dus ik hoef niet onderdanig te zijn. Halleluja, glorie. Ik heb een goede keuze gemaakt met deze kerk. Ik kan gewoon lekker mijn eigen ding doen. Zolang die voorganger jonger is dan ik, is het helemaal goed. Ik zet gewoon een heel oud persoon in het oudste team. Moet je aan die onderdanig. Nee, maar dat heeft helemaal niks met leeftijd te maken. Hè? Het heeft helemaal niks met leeftijd te maken. Ik heb sommige mensen gezien, zitten al 40 jaar in de kerk. Die weten alle halleluja's te roepen op alle verkeerde momenten. En er is geen enkele vrucht in hun leven. Ze zijn al 40 jaar lang een gebedsproject voor de kerk. Hier niet, hè, want we zijn nog geen 40 jaar oud. Dus. Maar dan heb ik anderen. Ik heb ook anderen gezien die 3, 4, 5 jaar bekeerd zijn en een vette vrucht. Dus het heeft niks met. Ik ben hier al langer dan jij. Daar heeft het niks mee te maken. In het Koninkrijk van God krijg je niet meer betaald omdat je al langer die job doet. Het heeft te maken met faithfulness, het heeft te maken met trouw, het heeft te maken met groei, het heeft te maken met. Oh, je hebt 5 talenten gekregen, heb je er ook 5 bij verdiend? Of heb je je talent begraven? Dus het heeft niks met leeftijd te maken, het heeft even te maken met onderdanigheid. En wees allen elkaar onderdanig. Dus als je dat vorige punt niet gelooft, dan mag je deze wel geloven. Wees allen elkaar onderdanig. Ja, maar wie heeft jou mijn leider gemaakt? Alle aan elkaar. Dat is in een familie toch ook zo, in een gezin. Weet je wel, ik ben opgegroeid met 3 broers. Was af en toe gewoon klappen en zo, weet je wel. En daarna snel dingen goed maken voordat pa thuis kwam. Want dan kregen wij 2 keer klappen, zeg maar. Maar in zekere zin, wij op een bepaalde leeftijd, weet je wel, ga je gewoon. Je gezin managt jezelf. Wij zorgden er zelf voor dat er vrede in huis was. Zonder dat pa en ma daarbij betrokken waren. Omdat, weet je wel, als pa en ma erbij betrokken moeten zijn, dan krijgen we allemaal straf. Kunnen beter zelf fixen. Toch? Of niet? Iedereen zit naar me te kijken van. Ik had de vrezen voor de vader. Amen. Mijn vader deed alles luid. En als die je bestrafte, was het ook luid. En dat wilden we allemaal niet. Dus laten we het zelf oplossen. En dan waren dus, ja, maar jij hebt dit gedaan. Oké, dan waren we elkaar onderdanig dat we samen het probleem oplosten. Oké, vrede, ja, schoon. Oké. En dan aan tafel zo. Alles is oké, pa. Er is niks aan de hand. We hebben echt een perfecte dag gehad. Dan zegt hij er iets achteraan, want dit is hiervoor nodig. Wees met nederigheid bekleed. Zie, als je jezelf meer denkt te zijn dan wat je bent, dan kun je niet aan iemand anders onderdanig zijn. Want je gaat je nooit onderdanig. Je gaat nooit onder, omdat je denkt je bent meer. Toch? En dat is wat trots doet. Trots kijkt altijd neer. Trots heeft verschillende vormen. Hè? Je hebt die trots die heel arrogant is, die neerkijkt op mensen, die zichzelf heel hoog acht. Maar dan een andere vorm van trots is dat hele slachtofferding. Waar je altijd de slachtoffer bent en je altijd vergelijkt met anderen. En oh, het is niet eerlijk. En oh, ik ben zo zielig. Het is ook allemaal zelfgenoegzaamheid. Het is ook trots. Dat je gewoon fijn vindt dat iedereen aandacht aan jou besteedt. Maar het Koninkrijk van God gaat even niet om jou. Het gaat om Christus in jou. En Christus in jou wil anderen dienen. Amen. Je zegt, ja, maar ik heb het ook nodig. Ja, maar als jij begint in die flow, dan gaat wat je zaait, ga je ook weer oogsten. Dus als jij dienstbaarheid en bemoediging gaat zaaien, wat gaat gebeuren? Je gaat bemoedigd worden. Hoeveel kunnen dat beamen hier in deze kerk? Amen, dat je dat gezien hebt in je leven. Wees met nederigheid bekleed. Wat heb jij aan vandaag? Sommigen zijn bekleed met de klederen, niet hier hoor, maar sommige mensen zijn bekleed met de klederen van zelf. Ik. Van mij. Zelfrechtvaardiging. Zelfgenoegzaamheid. Zelf. Trots en zelf zit altijd samen. Hè? Maar Jezus trok die kleding uit. Gaan we zo meteen naar kijken. Wees met nederigheid bekleed. Waarom? Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederige geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Dus heel veel mensen willen zichzelf verhogen. Satan verhoogde zichzelf. Ik zal. Ik zal opklimmen. Ik zal mezelf verheffen. Ik zal die positie innemen. Ik zal wel even laten weten aan al die mensen hoeveel ik weet. Ik zal. Maar nederigheid zegt, ik verneder me. Ik maak mezelf laag. Ik neem die lage positie in. De positie van een dienstknecht. God keert zich tegen de hoogmoedigen. Sommige mensen, die horen mij preken over de struggle is over. En zeggen, hoe kan het dat ik nog struggle? Misschien heb je wind tegen vanwege trots. Want God keert zich tegen hoogmoed. De hoogmoedige, je maakt God een vijand als je in die flow van hoogmoed gaat. Waar God zegt, die kan ik in ieder geval niet promoten. Als ik die nog meer ga zegenen, gaat het nog meer naar de bol stijgen. De weg opwaarts in het koninkrijk van God is dat wij onszelf lager maken. Mensen zitten vaak nog met het hele Babylonische denken, hè, van ik moet klimmen. Ik moet ellebogen. Ik moet roddelen over anderen, zodat ik er beter uit de verf kom. Ik moet hun naar beneden halen, zodat ik weer een beetje er beter uitzie. Dat is allemaal dat wereldse systeem. In het koninkrijk van God hoort het niet zo. In het koninkrijk van God dienen we onze weg naar boven. Promotie in het koninkrijk van God komt tot degene die dienen. Komt tot degene die lager gaan. Komt tot degene die uitgieten. Je zegt, ja Ben, makkelijk praten voor jou. Jij wil gewoon dat iedereen hier in de kerk komt dienen. Ja, dat wil ik inderdaad. Maar. Maar wat denk je dat dit is? Wat ik aan het doen ben. Wat denk je dat dit is? Dat is dienstbaarheid. En waar denk je dat dit begonnen is? Denk je dat ik mijn leven aan Jezus gaf en iemand stouwde een microfoon in mijn handen en zo, ga maar preken? Nee. Nee. Dan hadden we hier echt niet gezeten vandaag, kan ik je beloven. Nee, het is achter de schermen. Waarvan je denkt, van ziet iemand me wel? Geeft God er wel om wat ik allemaal aan het doen ben? Nee, maar hij ziet al die dingen. En hij is een beloner van wie je mensen zoeken. Wat jij in het verborgene doet, God beloont het in het openbaar. Amen. Door de route naar impact en de route naar invloed in het koninkrijk van God, is door nederigheid. Nederigheid, want de nederige geeft hij genade. En hij zal ze op zijn tijd verhogen. Veel mensen wachten niet op zijn tijd. Ze gaan in mijn tijd. Ja, ik heb al lang genoeg gezeten. Ik heb een jaar bijbelschool gedaan. Ik ga. Maar misschien is het nog niet zijn tijd. En dan ga je op je snuffert. Want hoogmoed komt voor de val. Toch? Dus het is het zoveel veiligheid en zoveel zegen in onderdanig, nederig. Wachten. Ik ga niks doen totdat hij zegt. Ik ga niks doen totdat het bevestigd wordt. Ik ga gewoon hier deze plek innemen. Ook als het de laagste plek. Ik ga het doen met heel mijn hart. Ik ga het doen met al mijn kracht. Ik ga het doen als aan de Heren. Ook al waardeert niemand het. Ook al lijkt het alsof het niemand het ziet. Maar ik ga het voor de Heren doen. En ik vertrouw erop dat hij me ziet. Ik vertrouw erop dat hij me beloont. Ik vertrouw erop dat hij me promoot. Maar Heer, ook al promoot u me nooit. Ik wil gewoon u dienen. Halleluja. Ik wil gewoon u dienen. Laat dat hart in ieder van ons gevormd worden. Dat is niet een hart. Zie, dat zijn geen gaven die God in één keer zo bam erin stopt. Dat zijn dingen die ontwikkeld worden als vrucht. Bekleed jezelf met nederigheid. Je hebt vandaag gekozen om die outfit aan te doen. Ik heb vandaag gekozen, ik doe dit rode jasje aan. Ik had ook een grijs jasje, maar die had Michael ook. Dus ik dacht, die moet ik niet aan. We hebben hetzelfde jasje en ik zag hem aankomen, dat jasje. Ik zei, ik ben blij dat ik die niet aan heb gedaan. En dan zien we eruit als de twins, de Suit Supply twins. Dus maar ik heb gekozen wat ik aandoe. Maar hetzelfde in de geest. Bekleed jezelf met nederigheid. Wat doe je aan? Wat doe je aan in de ochtend? Dat is elke dag weer een keuze. Hoe reken je af met trots? Door jezelf nederig te maken. Sommige mensen bidden, oh Heere, maak mij nederig. Dom gebed. Don't do it. Als God je nederig maakt, is pijnlijk. Je kunt je beter zelf, jezelf nederig maken. De Bijbel zegt, verneder uzelf onder de machtige hand van God. Ga zelf die lage plek innemen. Nederig, jezelf nederig maken heeft niks te maken met minder van jezelf denken. Dit is niet van, oh, ik ben maar een wormpje in het stof, ik ben helemaal niks waard. Die valse bescheidenheid. Want dat is ook niet wat God over je zegt. God zegt, je bent zijn masterpiece. God zegt, je bent geliefd, je bent geheiligd, je bent gerechtvaardigd, al die dingen. Je bent gezegend. Dus het is niet minder van jezelf denken. Het is gewoon minder aan jezelf denken. Het is minder met jezelf bezig zijn. En het heeft heel veel te maken met wie krijgt de glorie. In 1 Korinthe hoofdstuk 4, vers 7. Dit is een belangrijk. 1 Korinthe 4, vers 7. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dan dat u niet hebt ontvangen? Wat heb jij vandaag, wat heb ik vandaag, dat we niet van God hebben gekregen? Alles wat we hebben, hebben we van hem gehad. En daarom zegt hij dus, als je het ontvangen hebt, waarom roem je alsof je het niet ontvangen hebt? Dus als, zoals dit, wat ik net noemde. Van, ik weet waar we begonnen zijn, stay okay, waar we nu zijn, halleluja, dank u Jezus. Weet je wel, maar het is niet van, oh, maar we hebben hard gebouwd. We hebben echt heel hard gewerkt en heel hard ons best gedaan. En weet je, goed gediscipeld en de juiste mensen op de juiste posities gezet. En ja, de systemen neergezet. En maar ja, maar kijk het resultaat, ja. Want ik word er gewoon misselijk van als ik het zeg. Nee, je kunt toch alleen maar zeggen, dank u Jezus, halleluja, gloria God, prijs de Heer. Ik weet het allemaal zijn werk, tenzij de Heer het huis bouwt, zwoegen de bouwlieden te vergeven. Hij bouwt het huis, halleluja. Ja, maar dat is kerkdingen, maar mijn bedrijf dan? Zelfde. En die promotie dan? Zelfde. Wat heb jij dat je niet hebt ontvangen? Niemand kan hier zo, oh God, man, mijn team is echt het beste team in de river, hoor. Zo, ja, wij managen het zo goed. Als iedereen maar in mijn team zou kunnen zitten. Als iedereen nou in mijn homegroup zou zitten. Man, dan zou het goed gaan met deze kerk. Ja, ik wil er niet over opscheppen, hoor. Maar ja, God heeft me gewoon gezegend hierin. Ik ben hier gewoon goed in. Oké, wauw. We hebben Jezus niet meer nodig. We kunnen gewoon allemaal... Laat Jezus maar aan de kant gaan. We kunnen jou gewoon koning der koningen maken. En niemand gaat zo ver natuurlijk. Maar ik doe het even een extreme vorm. Dat we even, de glorie. Waar gaat het naartoe? Daarom, ik heb ook gezegd van... We zijn zo dankbaar voor al die mensen die zeggen... Oh, ik wil Pastor Ben en Jackie bedanken, weet je wel. Maar ik heb gezegd tegen de mensen die de aankondiging doen... Alsjeblieft, zeg tegen de mensen... Niet Ben en Jackie de glorie geven. Ik wil Jezus bedanken voor wat hij doet in mijn leven. Maar het zit erin en krijgt er niet uit. Maar het is oké om je leiders te eren, dat is oké. Maar uiteindelijk, we weten waar het allemaal vandaan komt. Jezus krijgt de eer. Dus ik zit altijd dat ze zeggen, ah, Pastor Ben en Jackie. Ik zeg altijd, dank u Jezus, halleluja, dank u. Ik wijs hem gelijk weer door, ik ga hem niet pakken. Ik wil niet met een bliksemschicht getroffen worden vandaag onderweg naar huis. Wat is het? Kom je hier zondag, waar is Pastor Ben gebleven? Ja. Stond de barbecue in zijn achtertuin, dan kwam er vuur uit de hemel. We hebben hier nog een hoopje as. Waarom roemt u alsof u het niet, ontvangen had? We hebben het allemaal ontvangen van hem. Dus laten we kijken naar Jezus. Dat is echt de snelste manier om te sterven aan trots. Als we zien onze koning, wat hij gedaan heeft. In Filippenzen 2. Gouden voorbeeld natuurlijk. Filippenzen 2. Beginnend in vers 5. Heb je hier wat aan? Vind je dit leuk? Ja. Ik ben blij dat ik er ben vandaag. Het is leuker hier dan in de steelke. Ja. Dat was niet oké. Filippenzen 2, vers 5. Staat, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. We hebben het over vernieuwd denken. En dan zegt hij gezindheid. Gezindheid is, in het boek zegt hij innerlijke houding. Je gedachten. Hoe je denkt over jezelf. Laat daarom die innerlijke houding in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, aan God gelijk, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen, aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En hem heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Ik zal hem in het boek lezen. Het is powerful hoe het hier geschreven wordt. Beginnend in vers 5 weer. Gaan we door tot vers 11 in het boek. Er staat, blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Die, hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Hij heeft niet gezegd van ja, maar ik zit hier op de troon, ik vind het wel prima. Hij heeft zich daar niet aan vastgeklampt. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af. Nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Daar stopte hij niet. Herkenbaar als mens, vernederde hij zichzelf nog meer en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen, Jezus Christus is Heer. Halleluja. Dus God heeft hem verhoogd, maar zelfs met Jezus, de verhoging kwam na de vernedering. Jezus verliet zijn troon in de hemel. Hoe makkelijk had hij daar kunnen zitten? Vader, ik ga toch niet. Ik weet niet hoor, maar als ik Jezus was geweest en ik had naar mij gekeken op aarde, had ik misschien gezegd van, nee, hij verdient het niet. Maar dat deed hij niet. Hij keek en hij zei, Vader, ik kom om uw wil te doen. Ik wil gaan. Een lichaam heeft u voor mij voorbereid en ik zal gaan. Wetende de prijs die hij moest betalen. Wetende dat hij die mensen die hij ging dienen, dat hij door hun bespuugd, geslagen, beschimpt, afgewezen, verraden zou worden. Die mensen die hij zou dienen. Weet je? Hij wist het allemaal. Maar toch zei hij, ik ga dienen. Ik ga mijn troon in de hemel verlaten. Ik ga naar de aarde komen en dan ga ik niet stoppen. Ik ga nog lager. Ik ga gehoorzaam zijn tot aan de kruisdood. Ik ga mezelf zo nederig maken dat heel mijn lichaam en heel mijn wezen en heel mijn ziel en alles wat ik ben, ga ik opofferen als dienaar voor die mensen die het niet verdienen. Man, wat een voorbeeld. En wij zijn christenen. We zijn christenen, dat betekent kleine Christus. We zijn volgelingen, kleine gezalfden van Jezus Christus. Volgelingen, discipelen van hem. Hoe kunnen we discipelen van Jezus zijn zonder diezelfde nederigheid en dienstbaarheid te belichamen? Zie, we kunnen christen zijn en glorie, halleluja, en naar de kerk komen. Maar dit ding moet vlees en bloed worden in ons. Dit ding moet echt worden in ons. En het wordt echt door die liefdeswandel. Jezus zei, één nieuw gebod geef ik je, dat je elkaar lief hebt zoals ik jou heb lief gehad. En die liefde, die komt tot uiting door geven, door spreken van bemoediging, maar ook door dienstbaarheid. De Bijbel zegt, acht de ander voortreffelijker dan jezelf. Dat je zegt, en daar is zo dankbaar voor, al de mensen die hier dienen al, weet je wel, en die dat ook een levensstijl maken. We zijn waarschijnlijk een van de kerken met het grootste percentage mensen die lid zijn, die ook dienen. Maar daarmee cijfer jezelf eigenlijk weg. Je komt hier vroeg, je bent laat weg. Je hebt zelf honger, je hebt zelf zin om te zitten en gediend te worden. Maar je zegt, nee, ik ga dienen. En natuurlijk moet ieder van ons ook momenten hebben waar we zelf zitten en ontvangen. Waar we gediend worden, dat is heel belangrijk. Maar in die momenten dat je jezelf wegcijfert, dat je juist daardoor begint te groeien. Dat is bijzonder, hè? Heb je dat wel eens gemerkt? Van man, ik begon pas te groeien toen ik actief deel werd. Toen ik actief begon te dienen. Toen ik actief mee begon te bouwen. Toen ik actief in die stroom kwam en gewone mensen ging dienen. Zie, iedereen kan God dienen, want God is perfect. God maakt geen fouten. Maar mensen dienen, dat is lastig. Mensen hebben stinkadem. Mensen hebben stink attitudes. Je moet misschien onder leiders dienen die niet perfect zijn, weet je wel. Dus daar kom je vaak, heel vaak juist jezelf tegen in die moment. Ja, maar dit vind ik niet leuk. Ja, wat ga je ermee doen? Lower, lower. Lower, 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 lower. Dat is mijn weg. Lager. Wat ga je anders doen? Ja, hier ben ik niet meer. Dan blijf je rennen. Dan kom je elke keer jezelf tegen. Of je bekleedt jezelf met dezelfde kleding als Jezus. Je zegt, ik ga gewoon laag. Ik ga dienen. Jezus geeft ons nog een voorbeeld in Johannes. Waar hij de voeten van zijn discipelen was. Ik ga niemand vragen om hier voeten te wassen. Maar dat voorbeeld gaat over dienstbaarheid. Johannes 13. Vers 1. Dan staat er voor het feest van het Pascha, vlak voordat Jezus zichzelf zou opofferen. Toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was en dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad heeft, lief gehad tot het einde. Toen er de maaltijd plaatsvond en de duivel, Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus die wist dat de Vader hem alle dingen in handen had gegeven, en dat hij van God uitgegaan was en dat hij tot God heen ging, stond hij op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met het linnen doek die hij om zijn middel had. Dus even time out hier. Wat zie je hier gebeuren? Dit is in die Pascha tijd. Die tijd waarin Jezus wist alles wat er geprofeteerd is. In al die eeuwen hiervoor. Dat over mij gesproken heeft. Dat ik dat paaslam ben dat geslacht is voor het begin van deze wereld. Dat ik dus ga bloeden. En het zondeoffer wordt voor heel de mensheid. En dat hier iemand heb die me gaat verraden. Een van mijn 12 meest close vrienden. Gaat iemand me verraden. Ze gaan me bespugen. Ze gaan me beslaan. Ze gaan me allemaal verlaten. Zelfs al die andere 11 gaan me allemaal verlaten in mijn donkerste uur. Hij wist dat hij van God gekomen was, dat hij weer naar God zou gaan. Hij wist wie hij was. Wetende wie hij was. Als zoon van God. Als Messias, als Christus. Achtte hij zichzelf niet te groot en niet te hoog om de voeten te wassen, om de dienaar te zijn in die groep vrienden die hem allemaal zou verlaten in zijn duisterste uur. Hoe bijzonder. Wat een nederigheid. Nogmaals, als ik zelf Messias geweest zou zijn, ik weet niet of ik die stinkvoeten van Petrus had gewassen. Helemaal wetend dat hij, voordat de haan zou kraaien, dat hij me 3 keer zou verloochenen. En dan zou sowieso Judas overslaan, dat weet ik zeker. Judas, jij mag je eigen voeten wassen. 20 zilverstukken. Ben ik niet meer waard dan dat? Jezus niet. Daarom volgen we Ben Kroeske niet, we volgen Jezus. Amen. Halleluja. Jezus waste gewoon de voeten van Judas. Jezus waste de voeten van Petrus. Nam de plek in van een dienaar. Wat ook opvalt is dat niemand daar onder hun had de tijd genomen om te zeggen, ik ga wel dienen. Niemand had dat gedaan. Blijkbaar was dat niet een ding dat zij deden voor elkaar. Iedereen was van, er is niemand hier om mijn voeten te wassen. Nou, dan gaan we zorgen om met vieze voeten naar binnen. Maar er was niemand dus van die discipelen die zei van, hey, Jezus geeft ons een mooi voorbeeld. Voordat Jezus het deed, is van, hey, maar iedereen heeft vieze voeten. Ik doe vandaag wel. Iedereen liep gewoon direct naar tafel, van ik ga snel even eten. Maar dus Jezus zei, ik ga dit voorbeeld geven, zodat dit normaal wordt, dat we elkaar dienen. Elkaar bemoedigen, elkaar verfrissen. We zijn vaak zo goed om bij elkaar juist de vuile was te herkennen, hè? aan jouw voeten stinken. Jij bent een beetje stoffig. Ieder idioot kan dat zien. Maar iemand die geestelijk is, die ziet het, maar die dient. Om iemand uit die stoffigheid te halen. Dat zijn de echte geestelijke mensen. Pak het verhaal op in vers 12. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij willen aanliggen en hij zei tegen hen, ziet u in wat ik aan u heb gedaan? U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een dienaar is niet meer dan zijn heer. En de gezant niet meer dan hem, dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Dus Jezus zegt, ik ben de meester, ik ben de heer, ik ben meer dan jullie. En hoewel ik meer ben dan jullie, ben ik niet te groot geweest om jullie voeten te wassen. Om jullie te dienen. Laat het even naar dienen brengen. Daar ben ik niet te groot voor geweest. Ik heb jullie gediend. En jullie zijn dienaren van mij. En een dienaar is niet meer dan zijn meester. Dus als ik het als meester heb gedaan, hoeveel te meer moeten jullie het doen? Als ik het mezelf niet te groot heb geacht om Petrus zijn voeten te wassen, of misschien de minste apostel de voeten te wassen, of de minste discipel de voeten te wassen, dan jullie, als dienaren van mij, hoeveel te meer moeten jullie het doen? En ik geloof dat God en de glorieuze kerk en deze eindtijdkerk en in wat God aan het doen is in deze generatie, hier ook in de river, dat God ons allemaal dat hart in ons wil bewerken, dat hart van een dienaar, dat hart van dienstbaarheid, dat hart van dat andere voortreffelijke acht, dat hart dat zegt, ik cijfer mezelf even weg voor die. En ik heb het niet over dat je zelf helemaal wegcijfert, dat je over je eigen grens heen gaat. Maar ik heb het wel over dat je je eigen trots neerlegt. Sommige mensen zeggen, ja maar dat level ben ik al voorbij, dat ga ik niet meer doen. Jezus was al lang voorbij level voeten was. Laat het van niemand hier gezegd worden wat er van Saul gezegd werd toen je nog klein was. In je eigen oog. Maar laat het van ons gezegd worden. Weet je, wat David is zo'n contrast met Saul. Hè? David, toen hij koning werd, eerst werd hij koning in Juda, toen werd hij koning over heel Israël. En toen hij koning was, toen ging hij in de tabernakel van God zitten, aan de voeten van God zitten. En hij zei, Heer, wie ben ik? En wat is mijn huis? Dat u zo goed bent voor mij. Dat is heel anders dan Saul, die voorheen klein was in eigen ogen, maar nu niet meer. Maar David bleef klein in eigen ogen. Wie ben ik, Heer? Wat is mijn huis? Wie ben ik, Heer, dat u zo goed bent voor mij? Laten we nooit entitled worden, dat we denken van, ik verdien beter. Laten we nooit trots worden, dat we kijken, dat we op anderen neerkijken. Dat we denken, wij zijn beter. Maar laten we altijd dienen. Laten we dat voorbeeld van Jezus navolgen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons @River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.